bed, Heer. Dat uw levend water door ons heen stroomt. Dat uw geest ons vult. Want u bent een God van uw leven. U bent een God van trouw. Heer, we houden zo van u. Omdat u zo mooi bent, zo groot. Omdat u goed bent. Heer, we eren u met onze liederen. Met de gebeden die uit onze hart komen. En samen als de gemeente willen ook bidden op dit moment. Heer, dat u nog dichterbij komt. Dichterbij ons. Met uw nabijheid. Zoals u alleen dat kunt. Wil onze harten voor u openzetten. Voor wat u vanmiddag tegen ons wil zeggen. We willen zo graag begrijpen, Heer, wat er in uw hart leeft. En ik bid, open ons hart. Open onze ogen. Om van uzelf te ontvangen. Wat u vandaag tegen ons wil zeggen. Heer, kom zo dichterbij. Met uw nabijheid. Met uw geest. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Goedemiddag. Mijn naam is Maria Prins. Voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben getrouwd met Erik. Bijna 18 jaar. En samen hebben we 4 prachtige kinderen. En jullie zijn mijn thuis. Ik hou van kleuren, vooral rood. Ik hou van Groningen, altijd al gewoond. Ik hou van Israël, vooral Jeruzalem heeft mijn hart. En ik hou van bergen om in te wandelen, dat vind ik ook geweldig. We zijn bijna ook 18 jaar lid in deze gemeente. Dit is ons geestelijk thuis. En ik hou van deze gemeente, ik hou van deze plek. En bijna 17 jaar leid ik hier aan bidding. En ik hou van het zijn in de nabijheid van God. God is er altijd, hij is overal. En toch geeft hij ons, zijn kinderen, een speciale plek. Namelijk dat we dichtbij mogen komen. En dat we in Gods nabijheid mogen leven. En daar wil ik het graag vanmorgen met jullie over hebben. Vanmiddag. Vanmorgen ook gedaan. En ik kom bij jullie met een psalm en met een tent. En ik zou graag iets willen delen van wat in mijn hart is. Ik wil zo graag God groot maken en hem eren op dit moment. Want hij is een God van dichtbij. En dat maakt hem zo, zo bijzonder. En mijn verlangen is om nog verder te groeien ook in die nabijheid van God. En het is ook het verlangen van deze gemeente. Want we willen heel graag gedenkwaardige diensten onder een open hemel. Dat God zo dichtbij is. Dat wij in zijn nabijheid leven. En we willen zo graag dat 24/7 gebed het hart van deze gemeente is. Dat onze gemeente dus altijd open is. Dag en nacht. En dat er een plek is waar wij zijn als gemeente om God te aanbidden. Om hem te eren. Om voorbeden te doen. We willen leven in de nabijheid van God. We willen leven voor Jezus. Jesus at the center of it all. En daarom wil ik graag vanmorgen met jullie kijken naar Psalm 27. Want als je nou nadenkt, hè, van wie kun je leren om in de nabijheid van God te leven? Om dat te leren kennen, die persoonlijke relatie. Die vertrouwelijke omgang. Dan is David een van mijn voorbeelden. En hij heeft Psalm 27 geschreven. Zullen we samen gaan lezen en gewoon kijken wat wij als gemeente kunnen leren om verder te groeien in het zijn in Gods nabijheid. Nou, daar gaan we. We beginnen Psalm 27 van David. De Heer is mijn licht en behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar ze struikelden en vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Wow. Even, wacht even. Wat een openingsstatement van deze psalm. Ik zie dat zo voor me, als David had geleefd in de tijd van Facebook. Dat hij dan zijn binnenkamer uitkwam, de psalm was klaar. En hij heeft zo zijn computer bij de hand en dan vraagt Facebook, wat ben je aan het doen? En dat hij dan zou zeggen, nou ik heb net een psalm geschreven en dit zijn de eerste 3 versen. Bam! Wat zou dat losmaken? In onze levens, in deze maatschappij. Hoe kan David dat nou zomaar zeggen? Zijn dit dan goedkope woorden? Of is dit echt iets bijzonders? Het waren geen goedkope woorden, want David kende dit in zijn leven. Hij kende oorlog, hij kende teleurstelling. Hij moest vluchten, hij was een vluchteling op enig moment. Zijn leven was vaak niet zeker. Ik denk dat er heel veel anders is gegaan in zijn leven dan wat hij zich had voorgesteld. Dan hoe hij het graag gehoopt of gedacht had. Maar hij zegt hier dit. En zullen we gewoon eens kijken in Psalm 27 wat hem dan ertoe brengt om dit te kunnen zeggen. Om zo met God te leven dat dit je openingsstatement is van deze psalm. We lezen verder, vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Is wonen, verblijven in het huis van mijn Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Om Hem te ontmoeten in zijn tempel. Want Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. En Hij tilt mij hoog op een rots. En daarom verheft zich mijn hoofd. Vier boven vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen voor de Heer. David staat zo vrij in het leven omdat hij een thuis gevonden heeft. En zijn thuis is bij God. Dat is zo mooi voor hem. Dat is zo kostbaar in zijn leven. Daar wil hij alles voor geven. Ik stel me voor, hè, toen David net koning was geworden, na een heel aantal jaren van heel Israël, dat er zo'n rode loper lag en hij was net gekroond. En dan had je de journalisten uit de tijd van David en die stonden bij de rode loper. Koning David, één vraag. En hij loopt naar ze toe en ze vragen hem, koning David, vertel ons, wat is het beste uit jouw leven? Dan zegt koning David niet, nou, dat was iets met een Filistijn. Of dat ik koning geworden ben, dat is wel de kroon op mijn leven tot nu. Hij zou ook niet zeggen, goeie vraag, daar moet ik eens even over nadenken. Nee, hij weet het antwoord. Hij zou zeggen, het beste in mijn leven is zijn bij God. Is verblijven op een plek waar God zijn huis heeft. Waar zijn tempel is. Waar zijn heiligdom is. En waar ik heel dicht bij hem mag zijn. Dat is zo het beste uit mijn leven ever. En alles wat ik gedaan heb in mijn leven. Alle goede keuzes die ik gemaakt heb in mijn leven. Dat komt daar vandaan. En alles wat ik op de dag van vandaag beleef. Dat is ook daar weer voor bedoeld. Ik leef in de nabijheid van mijn God. En dat is het kostbaarste in mijn leven. Tijd doorbrengen met mijn Heer. Het verandert mij. Ik leer God steeds beter kennen. Hij vormt mijn karakter. Hij vormt mijn keuzes. Hij geeft mij een bediening. En alles wat ik in mijn leiderschap doe, dat is door die plaats. Deze versen zijn dus wel meer dan een soort beeldspraak dat God altijd bij je is. Of dat hij voor je zorgt. Dat is waar. Maar David kende een vertrouwelijke omgang met God die veel dieper ging dan bijvoorbeeld alleen dat. Maar waar heeft hij het dan over? Als hij het heeft over een tempel, over een tent. Dus kun je nog even één terug doen, Marty. Want daar zien we dingen staan als, ik wil de Heer in het huis van de Heer. In de tempel van de Heer. Hij bergt mij onder zijn dak. Hij bergt mij veilig in een tent. Waar heeft David het dan eigenlijk over? Want we weten dat Salomo, de zoon van David, heeft pas de tempel gebouwd. Dus die was er toen nog niet. We weten ook dat de tabernakel er was. De tent waar God zijn heilige ark had neergezet in het heilige der heiligen. Maar alles wat David hier beschrijft over offers brengen, over juichen, over bij God zijn, zijn liefde aanschouwen. Dat lijkt op iets anders dan wat er beschreven staat van de tabernakel. Waar heeft David het over? Ik geloof dat David het heeft over iets wat hij persoonlijk in zijn leven heeft leren kennen van dag tot dag. En wat in een bijzondere periode in het Oude Testament op een heel bijzondere manier tot uiting kwam. En daar wil ik jullie mee naartoe nemen. Ik wil jullie brengen naar een tent. Wie kent er allemaal het verhaal dat David danst voor de ark? Uitbundig, zonder schaamte. Wie kent dat verhaal? Heel bekend verhaal. Ook de kinderbijbels, ja toch, hij danst voor de ark. Hij neemt de heilige ark van God mee naar een tent. Maar waar brengt hij hem precies naartoe? We kennen het verhaal wel dat hij danst. Maar veel belangrijker nog dan dat, denk ik, voor ons is nu, waar gaat die ark eigenlijk heen? David wist dat de nabijheid van God, de meest bijzondere, pure vorm van de nabijheid van God in Israël, was boven het verzoendeksel van de ark. De ark was van goud, had een deksel en daarboven stonden twee engelen en die als het ware beschermden die ark. En daarboven kwam God in de tabernakel, boven het verzoendeksel van deze ark, met zijn aanwezigheid. En David verlangde zo naar Gods nabijheid, dat hij liet die ark ophalen, die helaas op dat moment al niet meer in de tabernakel stond. Hele verhalen kun je erover lezen. En hij zei, die ark, die wil ik hebben in Jeruzalem. De plek waar ik woon, de plek waar God woont. En hij haalde hem op en de eerste keer ging dat mis, maar de tweede keer ging dat goed. En waar brengt hij die ark heen? Hij brengt de ark naar de tent van David. Nou, we hebben geprobeerd hier iets te maken, een soort beeld, waardoor je het makkelijker kan onthouden. Wat voor soort tent was dat dan? Die tent van David. En als je hier vandaag zit en je als kind, vraag je ouders later nog eens even. Wat bedoelde die mevrouw nou precies met die tent van David? En vertel ze maar wat jij hebt onthouden van wat ik nu ga vertellen. Het was een gewone tent, wel een stukje groter dan deze hoor. Ik denk meer zoiets als dat. We weten niet precies hoe die eruit heeft gezien. We weten wel dit. Er staat niet beschreven dat er allerlei versierselen waren, zoals bij de tabernakel. Er was ook niet een bepaalde weg naar binnen, langs bepaalde stations, met beperkingen. Er was niet die beperkte toegang, want in de tabernakel mocht alleen de hoge priester 1 keer per jaar in de nabijheid van God voor de ark verschijnen. Maar hier lezen we dat niet. We lezen wel dat er geofferd wordt. 1 keer. Bij binnenkomst van de heilige ark in die tent van David wordt er geofferd. Er vloeit bloed. Net zoals Jezus 1 keer aan het kruis zijn bloed heeft laten vloeien voor ons. En het heeft de weg om te zijn in Gods nabijheid voor ons geopend. En er is feest. En dan lezen we iets heel bijzonders en je zou er bijna overheen lezen. We lezen in 1 Kronieken 17 vers 16. Koning David ging dit heiligdom binnen en hij nam plaats voor de Heer. In de oude vertaling staat voor het aangezicht des Heren. En hij deelde zijn hart met God. Je zou er zo overheen lezen, maar dit is dus heel bijzonder. Er komt een koning, David, die houdt van de persoonlijke omgang met God. En zijn verlangen is om dicht bij God te zijn. En het is ook Gods verlangen. En God zegt, kom maar, kom maar. Ik wil graag dat hier in het Oude Testament een periode is dat mensen mogen komen in mijn nabijheid. Want ik verlang ernaar om zo met mensen te leven. En David gaat de tent binnen. En hij gaat voor de ark zitten in de nabijheid van God. En deze tent wordt zijn binnenkamer. De plek waar God hem schuilt. De plek waar God hem visie geeft. De plek waar hij zijn hart mag delen. De plek waar hij offers brengt en waar hij juicht voor zijn Heer. Wat een bijzondere plek moet dat zijn geweest. David is daar niet alleen. Hij stelt 288 zangers en muzikanten aan. Asaf, Korach, kennen jullie die namen van de psalmen? Deze mannen werden aangesteld om in deze tent dag en nacht God te aanbidden. Hem te eren, voorbeden te doen, te proclameren uit Gods woord, te profeteren. Zal ik je nog eens wat vertellen? David stelt deze 288 mensen aan niet alleen, maar samen met zijn legeroversten. Dus samen met de bazen van het leger, zegt David, die mensen moeten dienen in de tent van God. Waarom? Nou, heel simpel, zij vormden een onderdeel van de strijdkrachten van Israël. David had heel goed begrepen dat gebed, voorbeden, aanbidding niet zomaar iets is, maar dat daarmee een stuk strijd in de hemelse gewesten wordt gevoerd. Wist je dat een aantal van die mannen speciaal aangesteld waren om alleen maar de hele tijd te zeggen, de Heer is goed, er zijn goede tierenheid, is tot in eeuwigheid. Nou, als je denkt dat wij veel herhalen, die mannen waren er ook wel even mee bezig. En toch geloof ik dat ze keer op keer weer nieuwe dingen van God ontdekten. Daarin zijn nabijheid. Wat bijzonder. Zijn wij ons daar ook van bewust? Dat als wij aanbidden, onze God, dat de geestelijke atmosfeer verandert. En dat het God eert, maar dat het ook iets uitwerkt op deze aarde. Zijn wij ervan bewust dat als wij ons richten op God en in zijn nabijheid zijn, en God geeft woorden van profetie, dat die nieuw leven gaan brengen in levens van mensen? Zijn wij ervan bewust dat als we ons biddend op de knieën in de nabijheid van God uitstrekken naar recht en gerechtigheid in deze wereld, naar vrede, naar herstel, naar Gods goedheid, voor onze levens, voor onze gezinnen, voor deze gemeente, voor deze stad, voor deze wereld. Dat het God eert boven alles, maar dat het ook iets uitwerkt op deze aarde. Deze mensen waren niet voor niets de strijdkrachten van Israël. God laat hier in het Oude Testament een periode bestaan van hoe hij het bedoeld heeft. Dag en nacht bij hem zijn. Het lijkt gewoon een beetje in deze tent op de hemel. Waar ook dag en nacht God aanbeden wordt. Waar onze reukwerk opstijgt. Onze gebeden zijn lieflijk voor God. Het staat in Openbaringen. En zo ook hier in het Oude Testament. En God laat David hier zijn. Koning, priester en profeet. En hij mag voor Gods aangezicht verschijnen. Ik denk dat sommige psalmen ontstaan zijn op deze plek. Kan niet missen. Zo is David een voorafschaduwing van Jezus. En zo is deze tent een voorafschaduwing van nu, van jou en van mij. Want in deze tent van David worden geestelijke offers gebracht. Ik heb het al gezegd, aanbidding, gebed, voorbeden, profetie. Alles tot eer van God, offers. En Petrus zegt in het Nieuwe Testament dat wij dat ook mogen doen. Offers brengen aan God, geestelijke offers. Omdat hij ons stelt als een koninklijk priesterschap om de grote daden van God te verkondigen in deze wereld. Wat een plek, jongens. Ja, ik kan er zo blij van worden. Het raakt me diep. Weet je wat me ook diep geraakt heeft? De volgende tekst uit onze psalm. We gaan verder. We hebben net versen 4 tot 6 gehad. We komen nu bij 7. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Ik zoek uw nabijheid, Heer. Deze tekst heeft mij het meest geraakt. Mijn hart zoekt uw nabijheid. Maar niet omdat ik dat zelf bedenk. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. God zegt, zoek mijn nabijheid. Zoek mij op. Ken mij. Leef met mij. Kom bij mij. Ik geloof dat wij een God dienen die verlangt naar ons. Die zegt, zie mijn liefde. Kom maar. Kom maar kijken. Richt je op mij. Kun je ontmoeten. Kun je hoog op een rot zetten. Je mag schuilen bij mij. Je mag leren van mij. Je mag wachten op mij en je mag alles verwachten van mij. Jij en ik. Mijn gemeente en ik. Ik wil bij jullie zijn en jullie mogen bij mij zijn. En als ik om me heen kijk in deze gemeente, dan zie ik dat soms gewoon al gebeuren. Dat God komt met zijn krachtige aanwezigheid. En dat levens aangeraakt worden. Puur door hier te zijn. En dan geniet ik daar zo van. En tegelijkertijd, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan verlang ik zo naar meer. 24/7 gebed. Ja, waarom niet? We leven in een tijd, jongens, waarin we dat zo nodig hebben. Dat we ons laten vullen door God. Dat Hij ons visie geeft. Kracht, vreugde, blijdschap. Ik zou zo graag samen met jullie een plek zijn waar die altijd open is. En waar God iedereen naartoe kan sturen die hem zoekt. Dat is echt, ga daar maar heen. Want daar zijn mijn kinderen. En ze bidden. En ze bidden ook voor jou. En ze hebben een hart voor voorbeden. Ze hebben een hart om mij lief te hebben. Dat zou zo mooi zijn. Ik geloof dat er dan grote dingen gaan gebeuren. En weet je jongens, als je nog jong bent. Als je nog jong bent, heb je het voorrecht dat je nog veel kan leren. Dat geloof ik. Toen ik zelf jong was, heb ik heel veel tijd gewoon God gezocht. En God zelf heeft me dingen geleerd. Waar ik eigenlijk nog elke dag wat aan heb. Dat koester ik. Dus ik wil je als je jong bent echt uitdagen om daar nabijheid van God op te gaan zoeken. En echt te zeggen in jouw hart. Heer, mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Ik wil u zoeken, Heer. Ik zoek u op. En als er dan ouderen zijn in onze gemeente, ik reken mezelf even voor het gemak er dan ook maar bij. Laten wij ook opstaan. Laten we opstaan. Onze positie innemen. Om geestelijk ook wachters op de muren te zijn voor deze gemeente, voor deze stad. Om in gebed te strijden en om ook voorbeelden met anderen te delen, zodat we elkaar aanmoedigen dat dit is niet voor niets. Ik geloof dat God deze gemeente wil maken tot een tent van David. In deze tijd. En ik geloof dat ons huis van gebed gebaseerd is op de principes uit deze tent. En dat die krachtig zijn. En dat die lijken op dat wat we in de hemel gaan ontmoeten. De tent van David. Nu hier onder ons. Jezus die kwam om ons nieuw leven te geven. En voor ons staat niet alleen een tent uit het verleden. Voor ons staat een tafel van nu. En Jezus zegt straks, kom in mijn nabijheid. Kom. Kom, avondmaal met mij vieren. Blijf niet op afstand. Zoek mijn hart. En ik zal mij laten kennen. Als jij mij nadert, zal ik tot jou naderen. Misschien niet op de manier waarop je het verwacht. Maar ik ben er en ik zal er altijd zijn. En ik ben hier om jou te ontmoeten vanmorgen. Vind je het moeilijk? Ik kan me ook wel voorstellen. Zullen we doorgaan met vers 9? Soms vinden we het zo moeilijk om God te ontmoeten. Om de stem van de Heilige Geest te verstaan. David zegt in vers 9 dit. Verberg uw gelaat niet voor mij. En wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet. Verlaat mij niet. God van mij behoud. Dus dezelfde man die in de eerste drie versen zo krachtig opent, worstelt soms ook met het zoeken van de nabijheid van God. En ik herken dat ook. Al verlaten mijn vader en mijn moeder mij, de Heer neemt mij liefdevol aan. Weet je, als je worstelt met het zoeken van de nabijheid van God, dan mag je de psalmen gaan lezen van Asaf en Korach. Ik noemde ze net al. En hun zonen. Ze staan in de Bijbel. En als je die leest. Die zijn soms ronduit rauw. Alle menselijke emoties komen erin voor. En als jij het soms moeilijk vindt. En je worstelt met God. En zijn nabijheid. Pak zo'n psalm erbij. En zeg maar, Heer, dit herken ik zo. Waar bent u? Ik wil u ontmoeten, maar ik merk niks van u. Maar ik geloof. Dat u er bent en dat u mij kent. En ik geloof, u neemt mij liefdevol aan. Ik denk dat God dit zegt vanmorgen tegen een aantal mensen. Sommige mensen hier onder ons zijn teleurgesteld door hun vader of hun moeder. Misschien zelfs verlaten. Hoe afgewezen kun je je voelen op zo'n moment? De Heer neemt je liefdevol aan. Dat is hoe Hij is. Waarom zou jij niet mogen komen in de nabijheid van God? Jezus heet je welkom. Voel je daarin vrij. Als je Hem volgt, ben je zijn kind. En dan ben je intens door Hem geliefd. Maar hoe dan? Hoe dan? Dan wil je dat en dan. Ik geloof dat deze psalm ons 4 handreikingen geeft. Waardoor we ook concreet dichter naar God kunnen naderen in zijn nabijheid. Mag ik ze met jullie delen? We gaan naar de eerste. Hier ben ik, Heer. Ik aanbid u. Hier ben ik. Ik aanbid u. Neem tijd apart. En ga God aanbidden. Hier ben ik, Heer, is al aanbidding. Want je brengt jezelf. Je brengt je hart. En dan zeg je gewoon, u bent. En dan benoem je gewoon al die dingen die God voor jou is. En je aanbidt hem. God aanbidden is een offer. En David zei dat hij in zijn tent offers ging brengen aan de Heer. Als wij God voor ogen hebben, dan beginnen wij hem te aanbidden. Het is gewoon de respons op wie hij is. Gebruik ook daarbij de Bijbel. Gebruik de psalmen of andere plekken. Gods woord is een levend woord. Het is sterker dan welk tweesnijdend zwaard. Dus je slaat hem open en je gaat gewoon God eren met de woorden. Misschien wel uit psalm 27. En gebruik ook je Bijbelse gebedshoudingen. Ik doe dat veel. Ik kan wel zeggen, ik aanbid u, maar hoe kan ik dat aan de Heer duidelijk maken? Nou, onder andere door te knielen. Ik hou van knielen, maar je kan ook je armen uitstrekken. Als we onze handen opheffen in de gemeente, doen we dat niet omdat we dat leuk vinden. Of in de emotie van het moment. Het is een gebedshouding van overgave. Of zing. Of wees stil. Of juich. Eer God. Hij is het waard. Begin bij hem. Want wij leven voor hem. Aanbidden. De tweede. Heer, ik verlang naar u. Het enige wat ik verlang, Heer, dat wat ik u vraag. David vraagt het aan God, hè, in vers 4. Dat wat ik u vraag, laat me altijd dicht bij u zijn. Zeg het. Vaker, als je wil. Als ik echt iets heel graag wil, dan zeg ik dat regelmatig. Mijn man en kinderen kunnen dat bevestigen. Want ik verlang daarnaar. Dus aanbid God, zet tijd apart. Zeg tegen hem wie jij is. En zeg, Heer, ik verlang zo om dicht bij u te zijn. Ik vind het lastig misschien en ik weet niet altijd hoe, maar ik heb uw woord, ik heb uw geest. Jezus is mijn kracht en mijn redder en hier ben ik. Denk je dat God dat niet zal beantwoorden? Ik denk van wel. But keep pushing in. Het is iets wat soms ook een proces is of tijd kost. De laatste twee handreikingen komen uit de laatste verzen van deze psalm. Zullen we die ook nog lezen? Onderwijs mij uw weg, Heer. Onderwijs mij uw weg. En leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op. En dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien hier in het land der levenden? Wacht op de Heer, zegt David tegen zichzelf. Wacht op de Heer. Wees dapper, vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Ik geloof dat we hierin nog twee sleutels kunnen ontdekken als je God wil zoeken. De derde, dus we hadden aanbid mij. Ik verlang naar u. Ik wil dat steeds zeggen. En de derde is leer mij. Leer mij dan om dicht bij u te zijn. Heer, hoe wilt u aanbeden worden? Heer, wat zou u een plezier doen? Heer, hoe kan ik bij u zijn? En de Bijbel leert ons dat. En soms kun je ook leren van broers en zussen om je heen. We mogen leren. David was niet alleen geïnteresseerd in de zegeningen van God. Een soort Sinterklaas-achtig principe. Nee, hij ging voor God zelf. En het mocht hem alles kosten. En daarom zegt hij, leer mij wie u bent, wat u graag wil, hoe ik het moet zien, hoe ik mag zijn. Zeg het maar. Laten wij ook opmerkzaam zijn. Laten we teachable zijn. Open om te leren. Vurig in het meer kennen van God, zoals David dat ook was. En het laatste punt, wacht op de Heer. Dit vind ik soms nog het moeilijkst. Hier kun je hele preek over houden. Wacht op de Heer. Zet het leven soms stil. Zoek die plek op en wacht op Hem. Kennelijk moet je daar dus soms gewoon dapper en vastberaden in zijn. Dit is niet soft of zo, jongens, hoor. Dit is soms bittere ernst, zeg maar. En het kost wat. Het kost veel. Maar ik geloof dat als wij als gemeente gaan wachten op God, meer en meer kijken. Waar bent u? Wat wilt u doen? Waar gaat u heen? Hoe kunnen wij die plek innemen die u voor ons hebt? Dan wachten we op de Heer. In de tent van David leren wij van de Heer. Wachten wij op de Heer. En verwachten wij de Heer. Ik wil eindigen met een van de meest bijzondere momenten die ik zelf ooit in Gods nabijheid heb gehad. Concreet voorbeeld. Getuigenis voor de eer en de glorie van Gods naam. Ik denk dat ik moest eraan denken toen ik dit las. Wachten op de Heer. Het heeft mij daar zo... Ik heb dat daar zo doorleefd wat dat voor mij mocht zijn. En ik wil het graag met jullie delen. Ik leefde op dat moment in Jeruzalem een half jaar. En ik was gewend om heel regelmatig de stilte op te zoeken. Er was een heuvel vlakbij ons huis. En ik liep die heuvel dan op en dan had ik uitzicht over Jeruzalem. En ik nam altijd mijn Bijbel mee. En dan ging ik lopen. En dan aanbad ik God. En ik deed voorbeden op basis van Gods woord voor Jeruzalem, voor Israël, voor de hele regio, voor alle mensen daar. En ik bad voor van alles. En ik was gewoon bij God. Dat was ik gewend te doen. Niet alleen toen, ook eerder al. Maar de keer waar ik over wil vertellen was de keer waarop ik eigenlijk gewoon alleen was. Ik voelde me alleen. Leeg. Er zaten een aantal dingen tegen. Speelde het nodige. En ik was, weet je, klaar met alles. En ik zei tegen God, Heer, ik ga lopen. Ik ga gewoon doen wat ik altijd doe. Gewoon mijn rondje lopen. Maar verwacht niet te veel van mij, want er zit vandaag even niet zoveel in. U weet dat wel. Maar goed, oké. Ik ga gewoon. Dus ik ging lopen. En ik was aardig stil, wat voor mij doen ook heel bijzonder is. Dus ik was daar. Ik keek wel wat om me heen. Ik denk, zou er iets gebeuren? Maar er gebeurde niks. Ik dacht, prima. Maakt ook niet uit. Het is oké. Ik blijf gewoon lopen. En ik liep daar en ik liep zo heel stuk over die heuvel. En op een gegeven moment kwamen er twee roofvogels naar mij toe gevlogen. En roofvogels vind ik prachtig. En ze waren groot en ze zweefden mijn kant uit. En jullie weten, ik draag nooit schutkleuren. Toen ook niet. Dus ik had niet verwacht dat ze heel dicht bij mij in de buurt zouden komen. Maar ze kwamen gewoon op me af. En ze cirkelden zo wat boven mijn hoofd. En ik was op dat moment net tussen wat bomen op die helling. En daar vlogen ze overheen. En het was zo mooi. En ik stond ernaar te kijken en ik stond stil. En elke keer als ik hierover vertel, dan raakte me opnieuw iets moois. Het was zo mooi. Want Gods nabijheid kwam heel dichtbij. Ik was niet meer alleen. Ik stond daar op dat moment. Maar er was gewoon een lieflijke en een heilige aanwezigheid van iemand veel groter dan ik. En ik was heel erg onder de indruk. En ik stond daar en die vogels en gewoon, maar die aanwezigheid. God was zo dichtbij. En zijn nabijheid was tastbaar en voelbaar aanwezig. En de stem van de Heilige Geest, zoals ik die door de jaren heen heb leren kennen, zei tegen mij in mijn gedachten, jongelingen, ik was nog jong, worden moe en mat. Zelfs jongelingen struikelen. Maar wie de Heer verwachtte, put een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugels als arenden. Zij wandelen, maar worden niet moe. En zij lopen, maar worden niet mat. Jesaja 40, Die tekst had ik uit mijn hoofd geleerd al eerder. En op dat moment pakte de Heilige Geest die tekst uit Jesaja 40. En hij bracht hem mij te binnen. Vloeiend, helder, duidelijk. Ja, kan je één ding vertellen? Het was zo'n verfrissend moment. En langzaam vlogen de vogels weg. En ik zei, oh Heer, mogen ze nog even terugkomen? En wieuw, kwamen ze mijn kant weer uit. En ze begonnen weer zo wat in mijn omgeving te vliegen. En toen dacht ik, ja, het gaat ook niet om die vogels. Het gaat om u en om uw nabijheid. Dus in mijn hoofd zei ik, zachtjes zonder het uit te spreken tegen God. Ik zei, het is goed. En op dat moment vlogen de vogels weg. Ken je die tekst uit Handelingen? En hij vervolgde zijn weg met vreugde. Nou, ik weet nu wat dat betekent. Ik was zo blij. Verfrist. Bemoedigd. Ik geloof ik heb die terugweg nog nooit zo hard gebeden en voorbeden en geloofd en geprezen. Ik weet het niet meer. Ik weet nog dit. En het zal me altijd bijblijven. En het is niet dat ik dat dagelijks heb. Daar zal ik eerlijk over zijn. Er zijn ook momenten waarop het vrij stil is in mijn binnenkamer. Maar er zijn ook de momenten dat God zo dichtbij komt. Die zijn levensveranderend. En dat gun ik ons allemaal. En ik weet dat sommigen van ons dat ook herkennen. Psalm 27. Tent van God. Laten we het opzoeken van Gods nabijheid prioriteit maken in ons leven. Je mag de laatste erop zetten. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Ik zoek uw nabijheid, Heer. In mijn binnenkamer. In het huis van gebed in deze gemeente. Samen met anderen. In de diensten. Onder een open hemel. In mijn leven, als ik gewoon in het dagelijks leven ergens ben. Laten we dat gaan doen. Laten we dat meer en meer scherp hebben. Aanbid hem. Verlang naar hem. Leer van hem. En wacht op hem. Zullen we bidden? Heer. Ik hou van uw nabijheid. We houden van uw nabijheid. We verlangen naar uw nabijheid. Heer, we zijn een gemeente die op de knieën gevonden wil worden. We zijn een gemeente die verlangt naar een open hemel. Dat iedereen hier welkom is. En dat iedereen die hier komt, maakt niet uit wie ze zijn, wie je bent. Dat ze uw liefde mogen gaan aanschouwen. Door ons heen. Uw vrede mogen leren kennen. Uw schuilplaats mogen vinden. Heer, we zijn een gemeente en we verlangen naar meer van u. Heer, en u hebt die verlangens in ons gelegd. En we bidden dat u ze zegent. En als er mensen onder ons zijn vandaag die zeggen, ja, ik heb dat verlangen om dichter in de nabijheid van God te leven. Zou je dat dan kenbaar willen maken aan God? Je kunt je hand opsteken of je kan gaan staan. Of wil je iets gaan doen waardoor je dat ook duidelijk maakt aan God? En dan zou ik ook graag voor je willen bidden. Heer, ik bid als we zo het avondmaal gaan vieren. In uw tegenwoordigheid, in uw nabijheid. Dat mijn broers en zussen die verlangen om dicht bij u te leven. Een aanraking mogen krijgen van uw Heilige Geest. En dat dat verlangen wat u in hen hebt gelegd. Dat u dat bevestigt en versterkt in ons, ja, in ons allemaal. En dat we ook na deze dag weer mogen zeggen, wij willen investeren in die plaats hier op de aarde. Waar we 24 uur per dag u zoeken en u aanbidden. Want u bent dat waard. Kom over ons, Heer, met uw geest. En zo bid ik een zegen voor een ieder die met hun hart wil reageren op wat u heeft gezegd vandaag. En bid ik ook een zegen, Heer, als we avondmaal gaan vieren. We willen u aanbidden, we willen naar u verlangen, we willen van u leren en u verwachten. In Jezus' naam. Amen.